Welkom bij Blik Achteruit, een historische kijk op de actualiteit. Mijn naam is René Koekoek. Wie de geschiedenis niet kent, begrijpt weinig van het heden. Alsof je een boek halverwege openslaat zonder de voorgaande bladzijden te lezen. In Blik Achteruit gaan Utrechtse en Amsterdamse historici met aansprekende gasten op zoek naar de historische wortels en kronkels van actuele kwesties. Indonesië is met 270 miljoen inwoners één van de grootste landen ter wereld. Het was het eerste land dat na de Tweede Wereldoorlog zijn onafhankelijkheid uitriep. Na 3,5 eeuw Nederlandse aanwezigheid. Het was het startschot van de naoorlogse decolonisatie. Een mijlpaal in de wereldgeschiedenis. Wat waren de wortels van de Indonesische vrijheidsstrijd? Wat verstonden Indonesische revolutionairen onder Merdeka, vrijheid? Wat was de conferentie van Bandung die in 1955 in Indonesië plaatsvond? En waarom was dit zo'n belangrijk moment? En hoe moeten wij, anno 2021, aankijken tegen de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog? Vandaag zit ik samen met Annelien de Dijn, hoogleraar politieke en intellectuele geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. En auteur van het boek Freedom, an Unruly History, dat in 2020 verscheen. Welkom Annelien.
Hey.
Wij gaan het komende uur spreken met David van Rijbroek. David van Rijbroek is archeoloog, historicus en schrijver. Zijn omvangrijke oeuvre bestaat uit poëzie, fictie, theaterstukken, non-fictie en ook pamfletten voor nieuwe vormen van democratie. In 2010 verscheen van zijn hand het boek Congo, een geschiedenis dat met meerdere prijzen is bekroond en waarvan er wereldwijd meer dan 500.000 exemplaren zijn verkocht. Afgelopen november 2020 kwam zijn nieuwe boek uit, Revolutie, Indonesië en het ontstaan van de moderne wereld. Een prachtig geschreven, indringend en op momenten chockerend relaas over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. David, van harte welkom.
Dankjewel.
En ook geweldig dat je hier hebt kunnen komen, ondanks de coronamaatregelen, ondanks het winterse weer, helemaal vanuit Brussel naar onze studio in Utrecht.
Met veel plezier.
Ik wilde eigenlijk beginnen met jouw ontwikkeling als historicus, want als ik het goed heb, heb je archeologie gestudeerd aan de Universiteit van Leuven en vervolgens ook in Cambridge. Ben je zelfs gepromoveerd in Leiden op een proefschrift From Primitives to Primates. Dus mijn vraag is, hoe komt een Belgische archeoloog uit bij de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog?
Via een paar tussenstappen. En ik denk de belangrijkste tussenstap is dat ik als archeoloog mij vrij snel ben gaan interesseren voor de geschiedenis van de archeologie. Als 19e eeuws vakgebied, 20e eeuw, 21e eeuw. Maar de intellectuele ontwikkelingen in dat vakgebied zijn interessant, omdat ze erg zijn vertakt met antropologie, met de biologie en dus ook met kolonialisme. Hmm. En ik heb eigenlijk vrij snel, op een bepaald moment was mijn proefschrift af. Mijn proefschrift heb ik als archeoloog geschreven aan de faculteit archeologie in Leiden. Maar het behandelde eigenlijk een wetenschapshistorische kwestie die ook echt nog een methodologische kwestie was in de archeologie vandaag. In hoeverre kan je het gedrag van vroege mensachtigen begrijpen door studies van primaten? Dat was zeer in zwang toen ik mijn proefschrift schreef in de jaren 90. Kijk naar bonobo's en je weet precies wat Australopithecus gedaan heeft 2-3 miljoen jaar geleden. En mij viel de parallel op met de 19e eeuw. Toen werd de Neandertaler ontdekt in het Neanderdal, dat is een dal in Duitsland. En toen was het ook van, als je de Neandertaler wil begrijpen, kijk naar Australische aborigines, kijk naar Tasmaanse aborigines. Dus mijn proefschrift was een onderzoek in hoeverre die moderne primatologische modellen die vandaag werden gebruikt, overeenstemden qua manier van redeneren met 19e-eeuwse modellen die we nu volkomen achterhaald vinden. En wat zegt dat over het gebruik van die primatologische modellen vandaag? Dus mijn proefschrift was een kritiek op het gebruik van die modellen. Ik denk dat bonobo's een soort zijn op zich, dat je die niet kan vergelijken met Australopithecus van 2-3 miljoen jaar geleden. Al was het maar om de bonobos in het woud leven, in Australopithecus in de savanne. Daar hebben ze toch gevonden. En tegelijkertijd was het heel erg bekeken vanuit... dus dan ben je bezig met antropologie in de 19e eeuw. Ik heb stapels 19e-eeuwse antropologie gelezen, etnografieën, missionarisrapporten enzovoort. En dus dan is de overstap naar een belangstelling voor kolonialisme niet zo moeilijk. Tegelijkertijd zijn er wel jaren over gegaan vooraleer ik me echt in politieke geschiedenis ben gaan verdiepen. En dat is eigenlijk gekomen door mijn eerste boek. Mijn eerste boek was, heb ik geschreven na mijn promotie, De Plaag. Het ging over een kleine plagiaataffaire in de jaren 20 tussen Maurice Maeterlinck, enige Belgische Nobelprijswinnaar ooit, letterkunde dan toch, ja. En een Zuid-Afrikaanse onderzoeker, Eugène Marais. Maeterlinck had in de jaren 20 een boek over termieten geschreven en dat bleek gebaseerd onder meer op het werk van Marais. Toen ben ik naar Zuid-Afrika gegaan, op zoek naar de sporen van Eugène Marais. En toen ben ik midscheeps getroffen door het post-apartheid Zuid-Afrika dat ik toen zag. En ik had het gevoel, ik ben hier in Zuid-Afrika beland om een klein beetje onrecht van de jaren 20 te kennen. En ik sta oog in oog met een latent onrecht, wat zelfs 6-7 jaar toen, na de afschaffing van de apartheid, nog zo zichtbaar was. En op de terugvlucht vanuit Zuid-Afrika, mijn eerste reis, heb ik de biografie van Mandela gelezen. En vervolgens Tutu. En ik denk nog altijd dat het van de twee belangrijkste boeken zijn die ik heb gelezen. En toen pas is mijn politieke belangstelling gegroeid en ontstaan, zeg maar. Ik ben een laadbloeier op vlak van politieke interesse. Ook een kortbloeier, denk ik.
En vanuit die ervaring daar op dat vliegtuig ben je ook bij het perspieren van een boek over Congo gekomen?
Ja, ik denk het wel. Op een bepaald moment groeide toch die politieke belangstelling voor politiek in Europa, koloniale geschiedenis, dat groeide allemaal. En op een bepaald moment was ik voor de tweede of de derde keer in Zuid-Afrika. En ik weet nog dat ik op de heenvlucht over Congo vloog. En dan zag je op het schermpje met de kaarten, zo midden in de nacht, zag je zo plotseling namen opdoemen die je kende. Mijn vader heeft namelijk in Congo gewoond na de onafhankelijkheid. Ah. En Lubumbashi en Likasi en dit soort plaatsnamen waren mij wel vertrouwd, maar dat waren plaatsnamen uit de verhalen van mijn vader, die overigens geen goede verteller was. En ik moet zeggen dat dat vond ik wel intrigerend. En op een bepaald moment was er een vriend van mij, diplomaat in opleiding in Kinshasa, en ben ik dus op een terugtocht van Zuid-Afrika, heb ik een tussenlanding gemaakt in Congo. En ik zocht een boek om te lezen ter voorbereiding van die reis naar Congo. En ik vond veel boeken, maar niet echt het boek wat ik wou lezen. En dus nog voor ik voet op Congolese grond had gezet, had ik eigenlijk al besloten van, goh, dat zou misschien wel leuk zijn om eens een boekje te schrijven over de Congolese geschiedenis. Hoe is het eigenlijk gegaan? Ja? Ik wist op voorhand niet dat het zo groot zou worden. Gelukkig maar.
Ja. En dat boek is in 2010 verschenen. Ja. Dan ben je nog één stap verwijderd van het boek Revolutie. Hoe zie je die relatie tussen die twee boeken? Of hoe kun je eens vertellen hoe je van Congo naar Indonesië kwam?
Ik merk bij mezelf inmiddels dat de verhalen in elkaar haken. Ik ben niet iemand met een plan. Ik weet echt niet wat ik de komende 10 jaar ga doen. Maar het een leidt toch vaak tot het ander. En in dit geval zelfs vrij letterlijk. Tijdens mijn research in Congo was ik in Boma, de eerste hoofdstad, de vroegere hoofdstad. Is inmiddels een heel klein provinciestadje. En ik kom daar een man tegen die de voormalige bibliothecaris was. Een bibliothecaris zonder boeken in zekere zin. En geweldige man, interessante man. En hij zei, ja, trouwens, hier achterin het schuurtje liggen er nog 300 exemplaren te beschimmelen van de restanten van wat ooit de Vlaamse bibliotheek van Congo was. In de jaren 50 aangelegd. Het grootste deel van het kolonialisme was Franstalig. Pas in de jaren 50 komt Nederlands daarbij. Eerste rechtspraak in het Nederlands in Congo is ergens in 55, zo'n paar jaar voor de onafhankelijkheid. Maar er was dus een koloniaal bibliotheekje. En hij zei, ja, ik kan gerust eens kijken en neem maar mee wat je wil, want de volgende Nederlandstalige die er komt, zullen de termieten hun best hebben gedaan. Dus het was een ongelooflijk slecht boekenaanbod, dat kan ik je meteen wel vertellen. Onwaarschijnlijk slechter, want... Maar ik vond er toch een paar interessante boeken tussen. Eén Dostoevsky en één Philippe de Pilesijn. Over hem kan je lang discussiëren. En ook de Max Havelaar van Multatuli. En tot mijn schaar en schande had ik die nog niet gelezen. Dus ik heb die drie boeken meegenomen. En dan vervolgens in Matadi, dat is een stad langs de Congo-stroom, heb ik letterlijk met zicht op de stroom de Max Havelaar zitten lezen. En dat was ongelooflijk aangrijpend en fascinerend. En, ik zag ook veel verbanden met het Belgisch kolonialisme. En dat is ook niet zo raar, want Leopold II heeft zich op Willem I geïnspireerd in de vroegste fase van die kolonisatie van Centraal-Afrika. En dat begon al een klein beetje te jeuken, als ik eerlijk ben. En ik had op dat moment ook al 5 jaar in Nederland gewoond. Ik heb mijn proefschrift in Leiden gemaakt. En nou ja, met archeologen praat je dan al snel over de Borobudur. En een aantal archeologen wisten over de politionele acties te vertellen. Dat leefde... Ik was niet helemaal onbekend voor mij. Maar toen Congo in het Nederland verscheen, in 2010, had ik ook heel wat lezingen in Nederland. En bijna elke keer, na afloop van zo'n lezing, kreeg ik een vraag uit het publiek van geweldig dat u dit heeft gedaan over het Belgisch koloniale verleden. Waarom doet niemand dit over het Nederlandse koloniale verleden? Ik vond dat een hele relevante vraag. En ik ben zelfs een keer naar Geert Mak toegestapt en zeg van Geert, daar ligt nu toch echt een boek op u te wachten. En Frank Westerman enzovoort. En ja, delicaat, moeilijk. Enzovoort. Ja, ja. Andere projecten, ja, je kan mensen... Ik weet sowieso, schrijvers laten zich niet makkelijk een onderwerp aanlepelen. En ik ben eerlijk gezegd net zo. Maar omdat het al een beetje lag te gisten in mijn hoofd, is dat toch blijven hangen. En toen dacht van, ja, over een paar jaar misschien eerst nog wat bekomen van Congo. Ik was bezig met een nieuwe vorm van democratie. Ik zat in een andere rol. En op een bepaald moment hoorde ik dat de laatste getuigen toch echt wel oud begonnen te worden. En misschien moest ik het boek nog niet schrijven, maar toch alvast de laatste getuigen interviewen. En zo ben ik in de loop van 2014, 2015 begonnen met een eerste reeks interviews in Nederland.
Ja. Ik vond een prachtige anekdote in de inleiding van je boek, vond ik dat een Nederlands politicus twitterde van waarom moet die Belg van Rijbroek nou over de Nederlandse koloniale geschiedenis schrijven. Zou die niet eens een boek over Congo moeten schrijven?
Ja, ik heb het deze week ook nog gezien op Facebook. Dat was toen de Facebookpagina van de PVV met de foto van Geert Wilders ernaast. Ik zag toen op mijn telefoon dat allerlei oproepen vanuit Hilversum en van de Belgische radio en televisie. En ik was in het buitenland, ik wist niet waarover het ging. Ik zat in de buurt van, niet zo ver van Tsjernobyl af. Ik vroeg me af of er iets was, maar in Tsjernobyl of wat dan ook. Maar het ging dus echt over die uitspraak. Die is vrij snel verwijderd toen van de feed van die Facebookpagina.
Dat kan ik me voorstellen.
En tegelijkertijd, het antwoord op die vraag is, waarom moet een Belg dit boek schrijven? Om de eenvoudige reden dat dit meer is dan Nederlandse geschiedenis. Het is ook meer dan Indonesische geschiedenis. Het is wereldgeschiedenis. Ja. En in die zin zou een Peruviaan dit boek ook kunnen geschreven hebben.
Ja. Ja, ik denk dat dat iets is waar we later in het gesprek nog wel op terug zullen gaan komen. Ik wilde vragen naar de titel van het boek. Ja. Onder veel Nederlanders staat deze periode om slechte redenen bekend, en ook beperkte redenen bekend als de politionele acties. Inmiddels is Indonesische onafhankelijkheidsoorlog wel wat meer ingeburgerd geraakt. Mm. Maar jij hebt expliciet gekozen voor revolutie, of eigenlijk revolutie in het Indonesisch. Wat wilde je daarmee tot uitdrukking brengen?
Het gaat om een omwenteling in een van de vierde grootste land ter wereld qua inwoneraantal. Na China, India en Amerika is Indonesië het volkrijkste land ter wereld. En het is ook een omwenteling op planetaire schaal geweest. Het is het eerste dominosteentje geweest van de hele decolonisatiebeweging. Heeft heel veel in gang gezet. Die conferentie van Bandung is een stroomversneller geweest. En dus het gaat over meer dan enkel maar de onafhankelijkheid van één enkel land. Dus het voor mij ging het... Ik zocht een woord wat zowel van toepassing was op Indonesië als op de bredere mondiale context. Het is bijna een soort global history van Indonesië. En tegelijkertijd kan je natuurlijk niet miskennen dat Nederland daar een ongelooflijk belangrijke speler in is. En dat er ongelooflijk veel facetten zijn aan die globale dimensies die nog verder onderzoek zouden verdienen. Ik heb toch geprobeerd om te kijken naar de... Hoe zal ik het zeggen? Om het blikveld een beetje breder te stellen dan enkel de verhouding tussen kolonisator en kolonie. Dat stoort mij een beetje in koloniale geschiedenis vandaag. Academisch is er een en ander aan het evolueren. Qua publieksgeschiedenis is het idee alsof elk Europees land een band heeft met één voormalige kolonie. België met Congo, Nederland, Indonesië, Duitsland, Namibië. Het speelt weer volop. Frankrijk, Algerije, Groot-Brittannië met India, Italië, Ethiopië. En dan hebben we het ongeveer alsof het een soort streepjescode is. Allemaal naast elkaar, alsof die processen weinig met elkaar te maken hebben. Terwijl de debatten die vandaag gevoerd worden in deze landen zijn verwant, maar de debatten die destijds plaatsvonden zijn ook verwant en hebben elkaar zelfs gevoed. En voor die horizontale dimensie is veel te weinig aandacht. We blijven in de 21ste eeuw naar het kolonialisme van de 20ste eeuw kijken met het begrippenkader van de 19e eeuw, namelijk de nazistaat. En dat vind ik problematisch. Want zelfs al in de 19e eeuw en zelfs al in de vroege 20ste eeuw hadden die mensen die naar onafhankelijkheid verlangden of daarover begonnen na te denken, die hadden al heel vroeg internationale contacten. De eerste generatie, in de jaren 10 al in Indonesië, zie zo'n opkomst van een soort politieke islam, is zeer gevoed door die paar Indonesiërs die in Egypte aan de Al-Azhar Universiteit zijn kunnen gaan studeren, of die enkele honderden of enkele duizenden die op bedevaart in Mekka zijn geweest en die daar andere vormen van islam hebben leren kennen. Het gaat niet alleen over seculiere vormen van inspiratie. Dat is ook een misvatting, dat het lijkt alsof mensen alleen maar naar seculiere processen kijken. Ja. Maar nieuwe opvattingen over de islam, een moderne islam, die hebben een bron, die zijn een bron van inspiratie geweest en dat wordt vaak vergeten. Ja. Dus ik wou het een beetje lostrekken vanuit die binaire verhouding Nederland-Indonesië. Kolonisator-kolonie.
Ja, wat ik ook heel interessant vond aan deze terminologie van revolutie, is dat je daarmee ook de Indonesische revolutie eigenlijk in het rijtje van de grote revoluties op een bepaalde manier gaat denken. Ja. Hè? Dus als keerpunten in het verleden, hè? De Franse revolutie, de Amerikaanse revolutie, later de Russische revolutie, de Chinese revolutie natuurlijk.
Het is echt een klassieke revolutie geweest.
Ja, en dan krijg je ook een heel andere betekenis weer van dat moment in de geschiedenis eigenlijk.
Dat is zeker waar. De Australische onderzoeker Anthony Reid heeft eigenlijk al vrij vroeg, al in de jaren 70, die onafhankelijkheidsbeweging omschreven en geanalyseerd als een revolutie. En Benedict Anderson, de naam is nog altijd bekend in de sociale wetenschappen, omwille van twee woorden, imagined communities, nationalisme of staten zijn een soort verbeelde gemeenschappen. Dat heeft hij kunnen schrijven, omdat hij zo'n uitmuntende kenner was van de Indonesische context. Maar het is diezelfde Benedict Anderson, een van de grote sociale wetenschappers uit de tweede helft van de 20e eeuw. Hij zelf heeft al heel vroeg in zijn proefschrift, later verschenen als Java in the Time of Revolution, de titel van zijn proefschrift was de Pemuda Revolution. Pemuda is het woord voor jongeren, de jeugd, de revolutie van de jeugd. Dus hij heeft vooral het jonge aspect van die revolutie beklemtoond. Anthony Reid heeft vooral dat echt in het rijtje geplaatst van klassieke revoluties. En wat je vaak ziet bij historici uit de jaren 70, 80, toen er nogal een soort linkse golf in academia plaatsvond, dan zie je vaak een soort verlangen om daar een linkse revolutie van te maken. En hij heeft er eigenlijk eerder, Anthony Reid, vond ik interessant, heeft er echt een nationalistische revolutie van gemaakt. Ja, daar zaten progressieve aspecten aan, maar in essentie gaat het over een klassieke nationale revolutie. En ik vond dat heel interessant en ik denk dat dat een hele... Die hypothese is een beetje weggezakt nu, denk ik. Ik vond dat een hele overtuigende hypothese. Met daarbij ook de ironie, en dat is ook merkwaardig, anders dan de Russische en de Franse revolutie, dat zijn revoluties in eigen land tegen eigen machthebbers, gaat het hier over een koloniale context. Waarbij dus de revolutionairen alles verwerpen van het oude gezag, behalve het meest koloniale wat dat gezag heeft achtergelaten, de grenzen, het territorium. Dus men keert zich af tegen het kolonialisme met behoud van ongeveer de kern van het kolonialisme, namelijk het territoriale aspect.
Nu, over die ideologische inzet van de revolutie zou ik later nog willen terugkomen, maar wat ik me ook afvroeg is er niet op een andere manier nog een parallel te trekken met de Franse revolutie? En dat is dat je... Ik vraag me af, kan je ook niet zeggen dat deze revolutie in zekere zin mislukt is? Net zoals de Franse revolutie op tragische wijze mislukte en dan leidde tot een soort lange backlash tegen die democratiseringsbeweging. Ja. Als het belang van die Indonesische revolutie inderdaad was dat het startschot was van een decolonisatie, zou je dan ook niet kunnen zeggen dat dit... in de context van die Koude Oorlog dan eigenlijk allemaal op een sisser afloopt.
Hoeveel revoluties zijn er gelukt, Annelien?
Ja, dat is een hele goede vraag.
Ik denk, revoluties zijn instrumenten, processen, die zeer goed in staat zijn zittende machthebbers te verjagen en zeer veel moeite hebben om nieuwe machtsstructuren uit te bouwen. Kijk naar wat er in Egypte is gebeurd enkele jaren geleden, 2011, met Tahrirplein. Zeer parallel ook met de Franse revolutie. Het volk komt op straat, slaagt erin Mubarak te verjagen en vervolgens heb je een rommelige overgangsfase met de moslimbroeders aan de macht en uiteindelijk krijg je toch een soort quasi-militaire staatsgreep onder de vorm van Al-Sisi die de macht grijpt. Bijna vergelijkbaar met wat er met Napoleon is gebeurd na de Franse revolutie. Je hebt de fase van de opstand, de macht wordt verjaagd. De dag nadat de vroegere machthebber is vertrokken, staat daar geen nieuwe staat klaar. Wie er klaar staat, zijn de nummers 2 van het oude regime. De Amerikaanse revolutie is ook gemaakt geweest door de massa, maar het is uiteindelijk toch de nummers 2 van het regime die nieuwe staat hebben uitgetekend. Net zo goed in de Franse revolutie, net zo goed in de Egyptische revolutie. En je zou inderdaad ook kunnen zeggen dat, ja, inderdaad, Sukarno en andere onafhankelijkheidsstrijders zijn erin geslaagd de koloniale machthebbers te verjagen. Maar om te zeggen dat ze van de weersomstuit erin geslaagd zijn om een democratie uit te bouwen of nieuwe vorm van onrecht te vermijden, is veel te hoog gegrepen. Dat is absoluut niet gelukt geweest. En het is ook voorspeld geweest. Mohammed Hatta, de eerste vicepresident, en Sultan Syahrir, de eerste premier van Indonesië, waren eigenlijk erge tegenstanders van Sukarno aanvankelijk. En zij studeerden in Leiden, zijn pas later naar Indonesië, die kwamen uit Indonesië, studeerden in Leiden, en die zeiden van ja, Sukarno die wil enkel politieke onafhankelijkheid, wij verlangen ook naar economische onafhankelijkheid. Wat baat het om je land te bevrijden van een koloniaal juk, van een Nederlandse gezag, als tegelijkertijd die economische herverdeling er niet komt? En wat dat betreft is dat project nog altijd niet voltooid.
Ja, dus die richtingenstrijd die zich vanaf het begin eigenlijk al aftekende, dat is eigenlijk een continue worsteling gebleven, ook na de onafhankelijkheid.
De verhouding tussen... Je zou kunnen zeggen dat er 3 bloedgroepen waren in die Indonesische samenleving in de koloniale tijd die naar onafhankelijkheid verlangden. Politieke islam, zou je kunnen vergelijken met de christendemocratie bij ons, vaak gekoppeld aan arbeidersbewegingen en boerenbewegingen. Tweede beweging is wat communisme heette, maar misschien eerder een soort communisme light is geweest. Er werd hier en daar gedroomd van de afschaffing van het privébezit en het nationaliseren van het privé, landbouwgronden enzovoort, maar het was toch eerder een vorm van socialisme enzovoort. En een derde beweging is het nationalisme geweest. En die 3 bewegingen bestaan nog altijd. En het socialisme, de linkse beweging, is het kleinst geworden. Zeker na 1965, waarbij er genocide is geweest tegen alles wat links was of Chinees was, heb je vandaag de 2 sterkste krachten in Indonesië zijn een seculier nationalisme versus een politieke islam. En die politieke islam wint aan macht. En dat moeten we niet meteen in Saoedische termen gaan begrijpen. En voor alle duidelijkheid, het lijkt alsof als het over de islam gaat, dat we enkel salafisme of wahhabisme kennen. Het is hier niet noodzakelijk het geval. Maar je ziet wel een versnelling van dat proces van politieke islam. En
dus als we Indonesië anno 2021 willen begrijpen, dan moet je dus eigenlijk terug naar die jaren 10, jaren 20, jaren 30, waarin die stromingen werden geboren.
Wel, net zoals de Nederlandse democratie van vandaag ook te begrijpen valt vanuit een 19e-eeuwse stroming als het socialisme, een 19e-eeuwse stroming als het liberalisme, christendemocratie enzovoort. Die processen, die bewegingen hebben een lange geschiedenis, ja.
Om meteen maar even bij die lange termijn geschiedenis te blijven. Wat ik erg leuk vond aan je boek was dat je neemt eigenlijk een hele lange aanloop. Ja. Ik zat eergisteravond nog even te kijken en eigenlijk pas zo rond pagina 190 kom je bij de bezetting, de eerste bezettingsjaar van Japan. Dus de eerste 200 bladzijden zijn eigenlijk gewijd aan die voorgeschiedenis van die revolutie. En wat ik me daar afvroeg, op een gegeven moment gebruik je eigenlijk een metafoor om die voorgeschiedenis te gebruiken. Dat is het leggen van een puzzel.
Ja.
Dus het Nederlandse, de Nederlandse koloniale expansie als het leggen van een puzzel die door de eeuwen heen langzaam vorm krijgt, langzaam afraakt. En ik vroeg me, waarom heb je juist dat perspectief genomen? Want loop je daar niet mee het risico dat je eigenlijk dat Nederlandse koloniale perspectief reproduceert door die voorgeschiedenis op die manier in te kleuren?
Omdat de puzzel bij voorbaat op de doos staat hoe het eruit moet gaan zien uiteindelijk. Ja. Daar zit inderdaad... dat is de foute connotatie. En ik heb dat risico genomen om een ander probleem te bekampen. Het kan zijn dat een nieuwe oplossing nieuwe problemen oproept. Maar er bestaat in relatief grote delen van de Nederlandse samenleving het idee dat Nederland 350 jaar heerschappij heeft gekend in Indonesië. Kolonialen beroepen zich daarop. Zo lang waren wij daar. Antikolonialen beroepen zich daar ook op. Zo lang duurt de ellende al daar. En ik vond het van belang om dat beeld te doorprikken. Het gaat niet over 350 jaar Nederlandse heerschappij, het gaat over 350 jaar Nederlandse aanwezigheid. En waarbij ik duidelijk zeg, die eerste 100 jaar, van 1600 tot 1700, VOC, specerijen, de interesse om grond te verwerven, om territoriaal te gaan worden, was niet erg groot. De golven waren belangrijker dan de gronden. Naar daar varen, zo snel mogelijk de goodies aan boord hijsen en terug, dat was... Maar toen bleek dat het vrij lastig was om die goodies zomaar aan boord te hijsen. Nootmuskaat, kruidnagel, safraan, noem maar op. En was het misschien toch interessant om een magazijn aan wal te hebben. En een magazijn moet dan wachten tot het volgende schip komt. Dat is meestal een jaar later. Dus zet er maar een paar kanonnen rond, want er zijn nog kapers op de kust, enzovoort. Zo is het eigenlijk begonnen, met zo min mogelijke territoriale aanspraken. Het was duur. Zo'n handelspost uitbouwen, dat is niets anders dan een hangar met vier kanonnen rond. Hè? En enkele tientallen militairen daar stationeren. Ja. Dat is een dure grap en dat brengt niet op. Het is pas een eeuw later geweest dat men voor het eerst echt belangstelling heeft gekregen voor het verwerven van de grond. En dat was ironisch genoeg op het moment. Nederland had uiteindelijk het monopolie op die belangrijkste specerijen en had daarmee werkelijk de troeven in handen om schatrijk te worden. En net op dat moment ontstaat in Parijs la nouvelle cuisine française, die uitgaat van het principe specerijen, dat is voorbij, dat is ouderwets. Dus Nederland staat daar met zijn monopolies die plotseling veel minder waard blijken te zijn. Letterlijk in kookboeken, ik vond geweldige citaten in kookboeken uit de 18e eeuw, mensen die zeiden van kom, we gaan niet opnieuw een lamsbout urenlang laten garen in kardamom en rozijnen. Dat hebben mensen 4, 5, 6 eeuwen gedaan, hè. De middeleeuwse keuken, de vroege Renaissance keuken, zat veel dichter bij de Marokkaanse keuken van vandaag of de Indiaanse keuken. De zoete smaken behouden voor het nagerecht, dat is echt iets uit de 18e eeuw. Op dat moment komen die nieuwe Franse gerechten op oesters gaan eten, kalfswezenrikken, champagne, truffel, allemaal zuivere smaken. Geniet nu eens van dat product in plaats van dat allemaal te gaan verzuipen in de marinade van allerlei ellende die de VOC heeft aangevoerd. Maar op dat moment heeft de VOC één geweldige troefkaart achter de hand. In die nieuwe Franse keuken ontstaat ook een verlangen naar nieuwe producten. Koffie, thee, cacao, suiker. Nou, van die vier is enkel cacao niet aanwezig. Die komt uit Latijns-Amerika, maar koffie, thee en suiker wel. En op dat moment gaat de VOC van een maritiem project een territoriaal project worden.
Ja, dan krijg je de plantages van de 19e eeuw en het cultuurstelsel. Ja.
Maar zelfs dan is het idee van het onder gezag brengen vrij minimaal. Mm-hmm. En ik probeer die metafoor van de puzzel te leggen, probeer ik mee aan te tonen van de gedachte was er niet vanaf het begin. Het was een puzzel zonder vooropgezet plan. Dat moeten we misschien zeggen. Er was geen doos bij de puzzel. Pas eigenlijk vanaf 1810, 1815, 1830 probeert men werkelijk daar een territoriaal. En dat komt eigenlijk onder invloed van Napoleon. Vaak vergeten zijn de jaren dat Nederlands-Indië, dat Java, onder Frans bewind was. Ik heb één geweldig artikel gevonden van een Franse archivaris die in de Franse archieven had gekeken over Indonesië. Die zijn erg slecht gekend. In vele boeken die ik heb geraadpleegd, wordt daar nauwelijks aandacht aan besteed. Maar de hele idee van de moderne staat is eigenlijk de Napoleontische definitie van de staat. Met een bureaucratie, met een adel en een feodaal regime wat veel minder macht krijgt. Je ziet nog de traditie van de Franse revolutie daar. Dus dan zie je inderdaad Europese bewindhebbers die proberen de macht van die lokale sultanaten te breken. Die proberen ook een soort centralisering door te voeren, door het aanleggen van de grote postweg. Die postweg die dat eiland Java met elkaar moest verbinden. Allee, allerlei Napoleontische principes worden daar voor het eerst toegepast. En dan pas krijg je het idee van de staat, en zeker vanaf Willem I, die het dan helemaal echt als een kolonie gaat uitbouwen. En dus eigenlijk die idee dat Nederland daar 350 jaar de plak heeft gezwaaid, klopt niet. Ik heb een aantal kaartjes ingevoegd. Ik heb met een geweldige cartograaf mogen samenwerken, Karel Fransen, Nederlandse cartograaf. En urenlang gezoomd om die kaartjes helemaal scherp te krijgen. We hebben zo 5 kaartjes over wanneer die puzzel gelegd is. Het grootste stuk van die puzzel wordt gelegd tussen 1870 en 1914. En als je kijkt naar het hele gebied wat Nederlands-Indië is geworden, dat is eigenlijk pas afgerond in 1914. Dus nee, Nederland heeft daar de plak gezwaaid, maar 28 jaar over het hele gebied.
Dus je ziet in de 19e eeuw wel een soort van intensivering van de confrontatie van een Nederlandse staat die zich steeds meer zetelt op Java met name, maar ook op andere eilanden. Ja. Die ook leidde tot de eerste Java-oorlog, die voor veel mensen ook een vergeten episode is. Die zich voltrok in de jaren 1820, waarbij ik geloof 200.000 slachtoffers zijn gevallen.
De grootste oorlog die Nederland ooit heeft gevoerd.
Eigenlijk nog meer doden, geloof ik, zelfs dan de revolutie van 45-49. Ja. En die intensivering van die confrontatie krijg je ook dan eind 19e eeuw met de Aceh-oorlog, die je net beschreef, eigenlijk die periode tussen 1870 en 1914.
Ja.
Dus eigenlijk pas in de vroege het 20e eeuw, zie je eigenlijk een nieuw moment ontstaan of momentum ontstaan voor een articulatie van nieuwe idealen die te maken hebben met vrijheid, met onafhankelijkheid.
Ja, absoluut.
En wat ik in het heel mooi vind aan die twee hoofdstukken die je eigenlijk wijdt aan die jaren 10, jaren 20, jaren 30, is dat je laat zien dat je hebt eigenlijk de drie oervaders van de Indonesische revolutie, Sukarno, Mohammed Hatta en Sultan Shahrir. Dat je aan de ene kant voltrekt zich iets in Indonesië, in Java, Surabaya, waar Sukarno zelf eigenlijk tot politieke zelfbewustzijn komt. En aan de andere kant in Nederland. Ja. Dus misschien kunnen we nog ietsje langer doorgaan op die jaren 10, jaren 20. Want ik heb het gevoel dat daar wel iets gebeurt wat heel bepalend is voor de latere decennia.
Ik denk het ook. Het is in die periode dat je de gevolgen begint te zien van de zogenaamde ethische politiek. Ethische politiek is het koloniaal model wat tussen 1900 en 1920 dominant was. En dat is een politiek die uit talrijke contrasten bestond. Een van die contrasten was het afronden van het territorium. De pacificatie van het gebied. Wat dus wil zeggen, blijf een oorlog voeren tot het van ons is. En dat wordt gekoppeld, en soms in één en dezelfde persoon, Heuts, de veroveraar, de pacificator van Aceh, wordt daarna gouverneur-generaal en begint met de ethische politiek. Dat is ook uitbouw van het onderwijs, uitbouw van de gezondheidszorg. Het idee van we moeten die gebieden onder de staat brengen en de staat moet er vervolgens voor zorgen dat er diensten worden geleverd aan de bevolking. Vanuit het idee, de plaatselijke bevolking moet er ook iets aan hebben. Niet enkel winsten opstrijken voor Nederland, maar net zo goed een soort win-win situatie, maar eerder win-win. Heel veel winst voor Nederland en een beetje onderwijs en af en toe een inenting voor de plaatselijke bevolking, zeg maar. Ja. Dan zie je op dat moment dat er in Batavia, de huidige Jakarta, wordt er een school opgericht ter opleiding van wat dan heet de Stovia-school, ter opleiding van inlandse artsen. Ik gebruik het woord inlands zoals het in de historische betekenis diende. En En het is aan die school dat je zo de eerste, hoe zeg je dat, politieke politisering krijgt van die studenten. En dat zijn geen studenten uit de maatschappelijke onderlaag. Het zijn vaak zonen, het zijn vooral mannen, jonge mannen, vaak zonen van feodale mensen die uit de feodale elites komen. Dat kunnen sultans zijn of lagere figuren, maar je hebt nog altijd een restant, zoals ook vandaag in Nederland nog adel bestaat en in België. Je hebt, en die adel heeft heel vaak bestuurlijke functies gekregen. In de 19e eeuw waren er nooit genoeg Nederlanders om alleen dat bewind te gaan voeren. Er is altijd samengewerkt geweest met de lokale adel. De hoofden van Lebak, waar Mutatuli het over heeft. En dus die zonen, wel opgevoede, wel geklede zonen, die vaak in je ziet het vestimentair. Het zijn jonge mannen tussen twee culturen. Ze dragen een prachtige gebatikte sarong, staan vaak blootvoets en tegelijkertijd dragen ze zo'n westers...
Jasje.
Met zo'n... Hoe heet dat nou? Dat is zo'n grappig woord in Nederland. Zo'n witgesteven kraagje. Een vadermoordenaar, of heet dat? Ken je dat niet? Ik weet niet waarom, maar dit heeft zo'n Dracula, met zo van die Dracula-puntjes. En dus je ziet op die foto's van die eerste studenten. De batik meets jasje-dasje, zeg maar.
Ja, ja.
En zij komen in die opleiding is een zeer goede opleiding. Trouwens, een van de hoogleraren aan die school heeft later nog een Nobelprijs gewonnen, een Nederlander, voor de ontdekking van de vitamineleer en de bestrijding van beriberi als tropische ziekte. En het is in die school dat het begint te groeien. En dan... En dan zie je, maar dat is niet zo uitzonderlijk. Net zoals iemand als Gandhi in India ook iemand is die aanvankelijk heel erg verwesterd is. Gandhi liep rond in Londen in driedelig pak en probeerde zo goed mogelijk viool te spelen. En het is pas de lendendoek en het teruggaan naar het eigene, naar het oorspronkelijke, is pas in een latere fase gekomen. En onder die groep ontstaat het. En dan krijg je in de jaren 10 een eerste grote massabeweging die erin slaagt. Want aanvankelijk is het dus een elite. Hele interessante teksten geschreven, hele interessante figuren. Maar die bereiken nooit de bredere... Ze zijn al, ze behoren tot de elite, ze zitten in Batavia. Ze kunnen het met elkaar vinden. Maar het is niet dat zij het platteland van Sumatra gaan op revolutionaire gedachten gaan brengen. Dat gebeurt wel in de jaren 10 met de Sarkat Islam. Dat is een politieke beweging. Politieke islam, en die slagen erin om met een aantal erg charismatische figuren om combinatie te geven van politieke analyse en messianistische verwachtingen. Plus sociaal werk, scholen, weeshuizen, dat soort dingen.
En bereiken daarmee dus ook een groter...
Enorme massa.
Enorme massa, ja.
Naar eigen zeggen hadden ze op een bepaald moment 2 miljoen leden, wat gigantisch is. Als het nog maar een tiende daarvan geweest is, zou het al zeer, zeer veel geweest zijn. Het zouden niet allemaal actieve leden geweest zijn, en wat betekende een lidmaatschap in die tijd. Maar ze hebben in ieder geval, het was de eerste grote massabeweging. Die organisatie is uit elkaar gevallen doordat die op een bepaald moment werd geïnfiltreerd door communisten. Vanuit Nederland, Henk Sneevliet was een Nederlandse communist, die probeerde... zeg maar de revolutie te bewerkstelligen. In Nederland was hij buiten gegooid, hij probeerde Nederlands-Indië. En hij dacht van, ik heb een massa-organisatie nodig. Hij had een jonge man gevonden, een briljante jonge man, Semaun. En heeft Semaun de Sarkat Islam laten infiltreren in de hoop om een beetje minder religie en een beetje meer historisch materialisme binnen te brengen. Dat is een moeilijke opdracht gebleken, zoals wel enigszins verwacht kon worden. En ergens in de loop van de jaren 20 is die Sarkat Islam uiteengevallen in twee flanken. En daarna is de Sarkat Islam doodgebloed. Communisten zijn in de jaren 20 groot geworden, hebben in die 26 geprobeerd een revolutie op poten te zetten, slecht voorbereid, zeer voorbarig. Zelfs Stalin was er tegen. Als men Stalin vond dat een Indonesische revolutionaire te links waren van de massa. Als zelfs Stalin je te links vindt, dan heb je toch echt wel een probleem. En dat heeft de koloniale overheid heeft daar met een totale paniek op gereageerd. Ze hebben duizenden mensen gearresteerd, hebben verschillende mensen opgehangen en een duizendtal mensen in ballingschap. Echt een soort Siberië. Een gulag-archipel in de gordel van smaragd, zeg maar.
Dus even samenvatten, er was ideeënvorming aan de ene kant. Er was een wat meer sociale en politieke beweging die zich eigenlijk breder verspreidde onder de Indonesische bevolking, die keihard werd neergeslagen in 26-27.
Ja.
En dan heb je nog eigenlijk een kleine groep in Europa die zich roert.
Ja.
En ik vond het ook wel interessant dat juist die groep in Europa eigenlijk weer die mondiale betekenis van de Indonesische onafhankelijkheidsbeweging over de lange termijn mooi laat zien. Omdat die zich ook in allerlei internationale netwerken gaan bewegen. Van Nederland tot Brussel tot Parijs.
Ja.
Kun je nog iets meer zeggen over die groep? Want die hebben ook veel bijgedragen aan wat voor idealen streven nou eigenlijk precies naar ook het woord Indonesië, de term Indonesië voor het land, is in die periode gemunt.
Precies.
Kunnen we daar nog wat dus naar kijken?
Ik kan misschien best vertellen aan de hand van de getuigenis van mijn oudste getuige, Jayeng Pratomo, die ik in Callansoog, in de kop van Noord-Holland, trof. Ongelooflijk toeval. Ik had over hem gehoord in Jakarta, in een shoppingmall in Jakarta. Werd mij verteld dat er in Nederland een Indonesiër woonde die meer dan 100 was en die nog in Dago had gezeten. Nou, die heb ik met veel moeite gevonden en hij vertelde... zijn vader was een van die allereerste afgestudeerden aan de Stovia, als Indonesische arts, in de 1910 al. En hij, als zoon, mocht in Europa gaan studeren, samen met zijn broer. En hij komt hier in de jaren 30 aan. Hij studeert eerst een jaar geneeskunde in Leiden, daarna economie in Rotterdam. En hij wordt niet alleen deel van een academische gemeenschap, studentengemeenschap, maar wordt ook deel van de Indische Vereniging, een studentenvereniging voor studenten uit Nederlands Indië. Die vereniging verandert op een bepaald moment zijn naam. Van Indische Vereniging wordt het Indonesische Vereniging. De eerste organisatie die zich Indonesisch noemde, de term Indonesië was een wetenschappelijke term uit de 19e eeuw, de eerste die dat als een soort politieke, als een maatschappelijke term gebruikt. En vervolgens gaat die vereniging nog eens van naam veranderen en gaan ze het Nederlands afschaffen. Maar echt al in de jaren 20, en dan wordt het de Primpunan Indonesia genoemd, Indonesische vereniging. Dat is een kleine vereniging geweest, maar met een enorme impact. Een van de getuigen in Indonesië zei van, ja, dat was een piepklein groepje, maar het was zoals plutonium in een kernreactor. Je hebt er niet veel van nodig. En hij zei, die hadden een tijdschrift. Dat tijdschrift heette ook Indonesia Merdeka, dus Indonesië vrij. In Nederland mochten ze meer zeggen dan in Indonesië zelf. In Indonesië waren er allerlei persvoorschriften die verhinderden dat mensen zich gingen roeren. Maar exemplaren van dat tijdschrift werden altijd in bagages meegesmokkeld naar Nederlands-Indië. En dus die figuren hebben een enorme impact gehad. En dus Hatta en Shahrir, de latere vicepresident en eerste premier, zijn alle twee lid geweest, bestuurslid geweest van die Primpunan Indonesia, waarvan het hoofdkantoor in Leiden was. En die club, en Hatta is ongelooflijk fascinerend, in 1927 heb je in Brussel de Liga tegen imperialisme en anticolonialisme opgezet met de clandestine steun van de Comintern vanuit Rusland, eigenlijk vanuit Berlijn aangestuurd. En ik hoop erg dat we in 2027 in Brussel dat congres gaan herdenken, want het is een buitengewoon belangrijk congres geweest, waar in het Egmond Paleis in Brussel figuren zijn samengekomen, zoals Mohamed Hatta zelf, latere vicepresident, maar evengoed Nehru, de latere eerste premier van het onafhankelijke India, de weduwe van Sun Yat-sen, de man die China had van het keizerrijk bevrijd na hoeveel eeuwen? 22 eeuwen keizerrijk ongeveer. Maar ook Albert Einstein is daarbij tegenwoordig. Op dat moment al Nobelprijswinnaar. Romain Rolland, Franse Nobelprijswinnaar en schrijver. Uiteraard Henriette Roland-Holst. Dus die kennen elkaar allemaal. Dat zijn echt netwerken.
Ja.
En nu valt me op, in een bepaald moment, Hatta wordt ook aangeklaagd in Nederland, 6 maanden voor arrest, hij wordt vrijgesproken. En dan heeft hij op een bepaald moment een polemiek met Hendrik Colijn, premier van Nederland, minister van Koloniën geweest. topbaas geweest bij de oliemaatschappijen. In de 19e eeuw soldaat geweest, officier geweest, die mensen op een hoop heeft laten zetten en afschieten in de pacificatie van de archipel. En dan zie je ongelooflijk die stukken. Ik citeer eruit het wereldbeeld van Hatta. Hatta is 27, Colijn is 60. Maar de 27-jarige Hatta weet zoveel meer van wat er elders in de wereld speelt dan Colijn zelf. Echt ongelooflijk indrukwekkend. Hij schrijft hem naar huis. Hij heeft volkomen gelijk. En dat wordt vaak vergeten. En er is een mooi proefschrift verschenen enkele jaren geleden door Klaas Stutje over die internationale netwerken. En dat vond ik zeer interessant. Omdat dat beantwoordde een beetje aan mijn honger van kunnen we nu eindelijk eens die horizontale dynamiek, de contacten met de buurlanden, de contacten met andere bewegingen, kunnen we die eens belichten in plaats van enkel maar... En het punt is... Na de onafhankelijkheid gaat zo'n land, zo'n Indonesië, gaat zijn nationale geschiedenis schrijven. En dan is vooral de retoriek, wij waren klein, Nederland was groot, wij hebben opgebokst tegen dat grote Nederland en het is gelukt. En dus dat worden ook in hun nationaal narratief, worden die buitenlandse invloeden vaak weggelaten.
We hadden het er net over dat die... revolutie wordt voorbereid door groepen die niet altijd dezelfde agenda hadden. Maar wat je ook laat zien, is dat zij wel eenzelfde slogan bezigden. En dat is Merdeka.
Ja.
Vrijheid. Nu vroeg ik me af, wat bedoelt ze daar eigenlijk mee? Wat verenigde hen eigenlijk? Ging het hier enkel om een streven naar onafhankelijkheid wat hen verenigde? Of zat daar iets meer achter? Was het bijvoorbeeld een uiting van een meer democratische ideologie?
Ja.
Of hoe moeten we dat begrip, die slogan eigenlijk begrijpen?
Een alternatieve titel voor mijn boek zou kunnen zijn Merdeka, an unruly history, geloof ik.
Ik hoopte dat je dat ging zeggen.
Ja, dat vind ik een ongelooflijke, goede, maar wel een moeilijke vraag. Omdat ik denk dat revoluties bijna altijd tijdelijke allianties zijn van uiteenlopende bewegingen die zich achter een bepaald ideaal, een polysemantisch ideaal, kunnen scharen. En als je denkt aan de Belgische revolutie, die wij alle twee goed kennen, daar zie je dat de Vlaamse klerus en de Franstalige adel en tegelijkertijd de fabrieksbonzen en de massa plotseling iets vinden om zich achter te scharen. En ik denk, als verschillende groepen kwaad genoeg zijn en een zondebok vinden, dan kunnen ze daar een energie op richten, in zekere zin. Wat betekent de vrijheid voor... Wat zullen we zeggen? Een Korangeleerde in 1930 in Surakarta. En wat had dat te maken met het vrijheidsconcept van een student aan die medische school in Jakarta in hetzelfde jaar? En wat heeft dat te maken met, laten we nu eens heel, het beeld van een Papua op dat ogenblik, die misschien nog nooit een Nederlander had gezien? Of wat heeft dat te maken met het leven van iemand op de tabaks- of rubberplantages in Noordoost-Sumatra? Zeer verschillende inhouden, denk ik. Voor de ene gaat het over verlichting van sociale condities, armoede, zware arbeidsomstandigheden. Voor anderen gaat het over participatie aan de macht. Voor nog anderen gaat het over een einde aan vormen van symbolische microvernederingen. Dat is een term die we nu vaak horen, maar die, als je terugkijkt, zeer reëel is geweest. En die microvernederingen, die spelen misschien meer bij die jonge man die voor geneeskunde studeert, dan bij die plantagearbeider. Want het glazen plafond doet het meest pijn voor diegenen die er tegenaan knallen. Als je helemaal beneden zit te vroeten in de rubber of in de tabak. Ik denk dat het gaat dan niet over microvernedering. Het gaat gewoon over ellende en slechte betalingen en geen plek om te slapen. En je spullen worden gejat 's nachts en je bent aan de opium. En ze doen er alles aan om je aan de opium te houden, want dan ga je contract... Ja, het is geen slavernij, want na 5 jaar mag je opstappen. Maar om ervoor te zorgen dat je niet gaat opstappen, gaan we zorgen dat je aan de opium bent. Dan moet je je contract wel verlangen, enzovoort. Dus die... Ja. Zeer verschillende ervaringen leiden tot zeer verschillende verlangens. En dan heb je een figuur nodig die er retorisch, symbolisch, charismatisch erin slaagt om die uiteenlopende verzuchtingen samen te brengen en te vertolken. En die zowel de elite kan aanspreken met zijn verlangen naar emancipatie, politieke zeggenschap, en die tegelijkertijd die afgejakkerde rijstboer kan aanspreken. En dat was die figuur van Sukarno. Sukarno is een hele problematische figuur, complexe figuur. Maar hij heeft het retorische talent gehad, het verbale talent. Ik denk in een cultuur waar kranten lezen toch echt enkel werd gedaan door een zeer minieme bovenlaag. Het kunnen speechen, dat is tot de dag van vandaag van belang. Kijk naar Trump. Kijk naar de populariteit van podcasts. We luisteren liever dan dat we lezen. Ja, het is gewoon waar. Zelfs hoogopgeleide ontdekken hoe aangenaam het is om kennis tot je te nemen door te luisteren.
En, maar dit perspectief wat je nu schetst, waarbij eigenlijk die hele uiteenlopende stromingen, sociale groepen, dus zowel religieuze moslims, als orthodoxe communisten, als de wat meer pragmatische nationalisten. Sukarno wist die groepen voor het moment te verenigen. En op het moment dat dan de onafhankelijkheid is uitgeroepen, dan in één keer komen al die scheidslijnen van toen komen weer aan de oppervlakte. Ja. Ja. En uiteindelijk resulteren die onder andere in de jaren 60 tot die vervolging van de communisten. Maar dan zie je ook hoe moeilijk het eigenlijk is om al die groepen die je voor eventjes zeg maar dezelfde, met de neuzen dezelfde kant hebt kunnen krijgen, om die daarna nog bij elkaar te houden. Ja. Eigenlijk is dat is natuurlijk bijna een onmogelijke opgave.
Dat zie je heel vaak in revoluties. En sterker nog, die scheidslijnen zijn eerder het product van de revolutie, dan de voorwaarden. In die zin, die verschillen zijn er op voorhand. Ik zei dat net al, in de jaren 10, 20, 30 heb je die verschillende tendensen, maar die overlappen allemaal in grote mate. Die geschiedenis wordt vaak veel te institutioneel bekeken. De geschiedenis van de PKI, de communistische partij, de geschiedenis van de nationalistische partijen. Maar als je kijkt naar de lidmaatschappen, dan zijn vaak mensen lid van meerdere partijen tegelijkertijd. Bijna iedereen is ook moslim, maar in een vrij coulante vorm of wat dan ook, dat overlapt in grote mate ook. Het is niet zo dat gescheiden... Het is geen verzuiling. Je mag het echt niet zien als een verzuiling. Iedereen was ergens nationalistisch, iedereen was voor een deel islam en iedereen was ongeveer progressief. Maar je zou kunnen zeggen, op het moment dat die onafhankelijkheid bestreden moet worden, en zeker na afloop ervan, dan worden die breuklijnen worden echt de kloven. En die worden uitvergroot.
Maar in hoeverre was dat dan het gevolg van de Koude Oorlog? Kunnen we ons een scenario voorstellen waarin, als die internationale context anders was geweest, waarin die breuklijnen misschien minder uitgesproken zijn geweest en waarin het makkelijker zou zijn geweest om alle neus in dezelfde richting te houden? En opnieuw, hier zie ik een parallel met de Franse revolutie, hè, want het was ook de internationale context daar die voor een groot deel heeft bijgedragen aan het mislukken van het republikeinse experiment in Frankrijk. Ja. Als de gekroonde hoofden van Europa niet zo in paniek waren geraakt, wie weet wat er dan was gebeurd met Frankrijk.
Ja. Interessant. Ja, ik denk dat de breuklijnen zijn zeker aangescherpt door de Koude Revolutie en zeker de breuklijn tussen nationalisten en communisten. Want eigenlijk stond Sukarno, ik denk niet dat hij zichzelf ooit als een orthodox communist zou omschreven hebben, maar was toch vrij progressief enzovoort. Maar hij heeft duidelijk op een bepaald moment medestanders van het eerste uur heeft hij bestreden, te vuur en te zwaard, de dood ingejaagd. Mede daartoe aangewakkerd door Amerika. In eerste instantie om de onafhankelijkheid te redden. Er zijn in de Indonesische geschiedenis 3 communistische revoltes geweest. 1926, 1948, 1965. 1926 in de koloniale tijd, 1948 tijdens de revolutie. En dat was het moment waarop Sukarno heeft ingegrepen. Wacht eens, wij moeten hier eendrachtig Nederland bestrijden. En nu lijkt daar een gevaar te zijn voor een afscheuring binnen de revolutie. Dat kunnen we niet hebben, we gaan dat neerslaan. Dat was de fameuze revolte van Madiun. Ik heb nog de man gesproken, hij is inmiddels gestorven. Hij was 95 toen ik hem in Jakarta ontmoette, die de lont in het kruidvat heeft gestoken toen. En toen hebben de Amerikanen gedacht, Amerika stond aan de kant van Nederland. Uit angst voor het communisme, het oprukkende communisme in Europa, Marshallhulp, we moeten Nederland helpen enzovoort. En ineens zagen ze dat het communisme ook Azië dreigde te overspoelen. En zagen ze dat die Sukarno zo vriendelijk was om die agitatie en die linkse protestbeweging de kop in te drukken, met groot geweld. Toen is Amerika tot het inzicht gekomen dat ze maar beter eieren voor hun geld konden kiezen en Nederland loslaten, Sukarno steunen. Na verloop van tijd hebben ze zich dat toch beklaagd. Ik citeer in mijn boek een discussie in het Witte Huis, waarbij wordt gezegd van, maar waarom hebben we in godsnaam Nederland weggestuurd? Want Sukarno wordt dan weer een stuk linkser. Het communisme op dat moment in Indonesië wordt nationalistischer. Dat recept, die beïnvloeden elkaar voortdurend. Het zijn allemaal geen gescheiden bloedgroepen. En op dat moment gaat, vanaf midden jaren 50, gaat Amerika zeer snel gaan reageren om dat communisme de kop in te drukken. En dat is dus gelukt met toen in 65 er opnieuw een opstand was. Amerika heeft stilzwijgend die grootschalige genocide toegestaan. En daar zijn dus tussen een half miljoen en een miljoen mensen omgekomen. En dus ja, absoluut, die breuklijn is absoluut door de internationale context aangezwengeld geweest. Maar interessante parallel die je trekt met wat er destijds in Frankrijk is gebeurd en wat er eigenlijk ook in België is gebeurd. België ging een republiek worden. Dat was het ideaal van de Belgische revolutie in 1830. We waren eindelijk van koning Willem I verlost. We gingen toch niet opnieuw een koning krijgen. De aanvankelijke revolutionaire Els Witte, Belgische historica, heeft er net een prachtig boek over geschreven. Aanvankelijk was het idee om daar een republiek van te maken met een president. Maar om de aanvaarding te krijgen van de grootmachten van het moment, dan toch maar, allee vooruit, de monarchie.
In Nederland kunnen we er ook over meepraten. De Bataafse revolutie, die eindigt in een koningshuis.
Ja, precies, inderdaad. Ja, inderdaad, net hetzelfde proces. Ja. En dan nog bovendien het land wat als eerste een republiek was, twee eeuwen lang.
Blik achteruit wordt mede mogelijk gemaakt door de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam.
Ik wil even doorgaan naar eigenlijk de afsluiting van het historisch gedeelte. En dan misschien toch ook nog iets meer over van ja, hoe moeten we nou, als we de Indonesische revolutie zo in wereldhistorisch perspectief zien, wat betekent dat nou voor ja, het bijstellen van dat Nederlandse perspectief op die onafhankelijkheidsoorlog? Want dat geeft duidelijk een heel ander beeld over wat daar toen in die tijd is gebeurd. Maar voordat we dat doen, eerst nog even Bandung 1955, want ik vind dat ook weer ergens ook alweer heel mooi aansluiten bij die netwerken en dat die liga tegen anti-imperialisme van de jaren 20. Een moment, een wereldhistorisch moment, waar Sukarno en waar de nieuwe jonge Indonesische Republiek een centrale rol in heeft gespeeld. Ja. Dus misschien even van, wat was die conferentie en waarom was die van belang?
Die conferentie was eigenlijk de vervolgconferentie op Brussel 1927. Die conferentie van de Liga tegen imperialisme en kolonialisme. Ik heb het daar net verkeerd gezegd. Ik zei de Liga tegen anticolonialisme. Het was uiteraard tegen kolonialisme. Maar, en Sukarno benadrukte dat nogal in zijn openingsspeech, het was de eerste keer dat je een wereldconferentie had zonder het Westen, wat in 1927 niet het geval was, en bovendien buiten het Westen. Niet in Brussel, maar in wat we nu de Global South zouden noemen, in Bandung. Bandung, stad op Java, het Parijs van Zuidoost-Azië werd het genoemd, een zwierige stad. En daar heeft Sukarno... Aanvankelijk ging dat een kleinschalige conferentie zijn tussen Indonesië en de vier Britse kolonies die net onafhankelijk waren geworden. Ceylon, Sri Lanka, India, Afghanistan en... Pakistan en Bangladesh. Ja. Dat was echt de bedoeling. En Birma zat er ook nog bij. Ik denk op dat moment... Birma zat er volgens mij ook nog bij. In elk geval, de ambitie was een kleinschalige conferentie tussen ex-Britse kolonies en de ex...
Maar het liep anders.
Maar het liep anders, want Sukarno zag het grootschaliger, zoals Sukarno het altijd grootschalig zag. En hij zei, we gaan er meer volk bij halen. We gaan de Arabische landen bijhalen die bezig zijn met een decolonisatie. We gaan zelfs een aantal Afrikaanse landen erbij halen. En die zijn in april 1955 samengekomen in Bandung voor een aantal dagen. En die conferentie, het was geen conferentie zoals de conferentie van Versailles Of de conferentie van Berlijn, waar een nieuwe grenzen op de kaart worden getrokken. Of het congres van Wenen. Het was geen conferentie met een kaart op tafel. Het was eerder een conferentie van hoe kunnen we landen die streven naar onafhankelijkheid steunen. En hoe kunnen we precies die horizontale dynamiek tussen ons, hoe kunnen we die sterker maken? En het was begin van de Koude Oorlog en die conferentie heeft zich van in het begin gekeerd tegen de logica van de Koude Oorlog. Wij zijn net bevrijd van het kolonialisme, dwing ons niet om nu een nieuwe baas te kiezen. Het zij Amerika, het zij Rusland. Tussen de eerste wereld van het vrije marktdenken in Amerika en Europa en de tweede wereld van de geplande staatseconomieën van Rusland wensen wij een derde wereld te worden. Het woord derde wereld was een nieuwe term. Verwees trouwens terug naar de tiers état van Sieyès. De term de derde wereld is bedacht door een Franse geograaf met een knipoog naar de derde stand van de Franse revolutie.
Nu is de cirkel wel rond, hoor.
Ja, de tiers état van Sieyès uit 1700... hoeveel?
89.
81?
89.
89, ja. Januari 89, geloof ik, een paar maanden voorafgaand. En dus de derde wereld moest equivalent worden van de derde stand van de Franse revolutie. Laat ons de krachten bundelen. Dus het woord derde wereld vandaag heeft die connotaties. De term wordt niet meer veel gebruikt. Maar bij mij kreeg het connotaties van ja, kinderen met hongerudeem, buikjes en geroeste kalasjnikovs enzovoort. Destijds was dat een term die op vrijheid wees. Je bent niet verplicht om je in te schrijven in de logica van Amerika of Rusland. Nou, dat vonden nog Amerika, nog Rusland vonden dat erg plezant. Die neiging naar... En vooral Amerika had er grote moeite mee. En dus die conferentie van Bandung heeft een soort geestdrift doen ontstaan. De zogenaamde Spirit of Bandung heeft wel 10 jaar lang een dynamiek gegeven in die derde wereld, wat we vandaag de Global South noemen. En die is eigenlijk hoe langer hoe meer gewantrouwd geweest door Amerika en ook door Europa. Op het moment zelf al en in Amerika in toenemende mate. Maar de impact is zeer groot geweest. Er wordt vaak gezegd van, ach, was Bandung nu wel zo belangrijk? Er is niet eens een permanent secretariaat opgericht na afloop. Er is geen budget gestemd geweest. Er is geen vervolgconferentie gepland geweest. Nee, dat is waar. Maar het heeft wel bijvoorbeeld bijgedragen aan de totale omvorming van de Veiligheidsraad in de Verenigde Naties. De Verenigde Naties leken na de Tweede Wereldoorlog opgestart als een soort plek waar het Westen de krachten ging kunnen bundelen. En als je ziet, de conferentie van Bandung gaat in april 1955 door. In september 1955, bij de algemene vergadering, treden heel wat van die landen die in Bandung waren, treden voor het eerst toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De zogenaamde verzuidelijking van de Verenigde Naties is begonnen met Bandung. En dus in die zin heeft het een grote, grote impact gehad. Maar het heeft ook voor heel veel nervositeit gezorgd. In Europa, waar men vreesde dat de natuurlijke achtertuin van Europa, namelijk Sub-Saharisch Afrika, helemaal ten prooi zou vallen aan het Bandung-blok. De officiële naam van de Bandung-conferentie was de Azië-Afrika-conferentie. Ja. En dus Europa dacht van, wacht eens, als decolonisatie ook in Afrika begint, dan zullen wij die landen verliezen en gaan die naar het Aziatische blok gaan. Dus daar moeten we iets tegen doen. En dan is er een heel proces opgestart, een beetje vergeten, laatst door een briljant boek van 2 Zweedse onderzoekers, echt briljant geanalyseerd, de hele gedachte van Eurafrika. We moeten Eurafrika realiseren. En we gaan de 6 stichtende lidstaten van Europa, nou, van die 6 was er maar 1 die nooit kolonies had gehad, het Groothertogdom Luxemburg. En de 5 anderen hadden kolonies gehad. Duitsland en Italië waren ze al kwijt. Maar Frankrijk, Nederland en België hadden er nog. En grote delen, in lange periodes van de vergaderingen over het verdrag van Rome in 1957, 2 jaar na Bandung, bestonden erin van, wat doen we met de kolonies? Als wij samen gaan, gaan we dan ook ergens die kolonies associëren. Dat was de term. En daar heeft men voor gepleit. Meer dan een kwart van Afrika werd op die manier betrokken bij dat Europese project. Ik heb altijd de stichtingsmythe van Europa, is een beetje als de stichtingsmythe van Indonesië. Hij laat nogal wat dingen achterwege. En een van de zaken die ik heb altijd gehoord van kolonialisme afgelopen, Europa begint. Er zit echt een laat-koloniale dimensie aan de begindagen van de Europese eenmaking. Dat wordt vaak vergeten. En in Amerika heeft men het ook met argusogen bekeken. Men vreesde dat die landen die niet pro-Amerika waren, dan maar pro-Russisch gingen worden. En men zag ook dat die conferentie tot enorme inspiratie leidde in de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Ook daarvan hebben we te lang gedacht dat die Amerikaanse burgerrechtenbeweging een puur Amerikaanse geschiedenis heeft. Recenter onderzoek wijst uit dat wat er in Azië gebeurde, die burgerrechtenbeweging, die Civil Rights Movement, heeft aangevuurd. En ik in mijn boek citeer ik Malcolm X en Martin Luther King, die letterlijk verwijzen naar de conferentie van Bandung en zeggen van, het gaat in Azië veel rapper dan bij ons. We moeten een Bandung-conferentie in de Bronx organiseren, wordt er letterlijk gezegd. En dus voor twee redenen ziet Amerika dat allemaal niet zitten. Voor domestic reasons en foreign reasons, zeg maar. Voor binnenlandse redenen en buitenlandse redenen.
Dus zullen we eigenlijk in de aanloop, om dit stukje even af te sluiten, in de aanloop naar de Indonesische revolutie zie je in de jaren 20 een veel mondialer moment en krachtenspel die uiteindelijk tot de revolutie van 45-49 hebben gezorgd.
Ja.
In 45-49 zie je eigenlijk een inmenging van Japan, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Nederland en Indonesië zelf, wat eigenlijk ook veel mondialer is dan puur een soort van Nederlands-Indonesisch onderontje, om het maar zo te zeggen. En in de uitloop van de revolutie zie je opnieuw weer een soort van mondiaal moment ontstaan. Ja, wat eigenlijk ook wederom die Nederlands-Indonesische verhouding verre overstijgt.
En die tussenfase die je nu benoemt, Japan, Britten, Amerikaan, Nederlanders, daar is de hoofdmotivatie economisch. In die fase voor en na is dat niet het belangrijkste argument.
Ja.
Dat is heel, echt een belangrijk verschil.
Ja.
Wel, ik wou nog even terugkomen op iets wat je in het begin van deze podcast vertelde. En dat is dat je zelf verwonderd was, of dat je vaststelde, dit boek bestaat niet. En dat je zelfs een aantal schrijvers probeerde aan te klampen, zoals Geert Mak. Hè. Ja, en ik moet zeggen, dat verwonderde mij eigenlijk ook heel erg. Nadat ik jouw boek uit had, had ik zoiets van, dit is zo'n groot, meeslepend verhaal. Hoe kan het dat we dit verhaal nog niet hadden? Mm-hmm. Heb jij daar een hypothese over, een theorie rond?
Nee. Ik weet niet of je de vergelijking mag maken, maar van het moment dat de fiets ontdekt was, vroeg men zich ook meteen af waarom hebben we daar zo lang over gedaan. Zoiets zo simpels en zo voor de hand liggend. Waarom duurt... Nu wil ik niet het belang van mijn boek vergelijken met het veel grotere belang van de fiets. Nog altijd een van de meest geniale uitvindingen aller tijden, denk ik. Maar misschien heeft het ook voor een deel te maken met de impulsen die vandaag worden gegeven aan, ik weet niet of het in een academische setting vandaag, ik ben al een tijdje weg van de universiteit, maar de publish or perish pressure is nog altijd erg aanwezig, hoor ik bij mensen, waardoor het schrijven van grootschaliger synthesewerken niet per se meer aan de universiteiten gebeurt. Misschien is het in Nederlandse universiteiten inmiddels anders dan in Vlaamse universiteiten, maar ik denk dat daar soms kansen blijven liggen. Mensen die hele mooie... Ik weet dat jullie beide hele mooie publieksboeken hebben kunnen schrijven, maar ik hoop dat ze ook meetellen in het academisch curriculum. En een tijd lang was het echt niet het geval. Er werd zelfs op neergekeken. Oei, die schrijft voor een breed publiek, dat zou wel geen goede onderzoeker zijn. Want dat is voor een totale idiote redenering. In de Anglo-Saxische wereld word je net zeer gewaardeerd als je ook voor een breder publiek kan schrijven. Misschien zijn ook journalistieke ontwikkelingen van die aard geweest dat het minder voor de hand ligt om zulke grootschalige projecten te schrijven. Ik weet het niet goed.
Ja, ik denk ook wel dat een deel van de verklaring er wel in zit dat er toch eigenlijk vanaf de misschien wel 17e eeuw tot aan de diep in de 20e eeuw er een idee is geweest dat Nederland een soort van exceptioneel imperiaal koloniaal imperium had.
Ja.
Met andere woorden, er is bijvoorbeeld een lange discussie geweest onder Nederlandse historici, van was het nou eigenlijk wel echt een imperiaal rijk? Hè? Ja. Was het Nederlandse imperialisme nou wel echt imperialisme zoals de Fransen dat deden, of zoals de Engelsen dat deden? En voor heel veel historici was het antwoord nee, want eigenlijk waren we toch meer een soort van netwerk van handelsnederzettingen. En misschien waren we voor enkele tientallen jaren aan het einde van de 19e eeuw en begin 20e eeuw waren we echt een imperium. Maar dat was eigenlijk zo weer over. Ja. Dus daar zit toch ook een soort van idee van, dat hoeven we dus niet op die manier zo uit te gaan graven als we dat met andere momenten doen.
Ja.
En ik heb toch ook wel een klein beetje het vermoeden dat als je kijkt naar een soort van de Nederlandse ankerpunten, identiteitsankerpunten, is gewoon de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Er is, als je kijkt hoeveel boeken daarover zijn verschenen in de afgelopen 20, 30 jaar, dat is ongelooflijk.
Ja, dat is waar.
Daar zit, dat verdrinkt bijna een beetje een soort van de mogelijkheid tot een wat bredere omgang met andere identiteitsbepalende momenten in de Nederlandse geschiedenis.
En tegelijkertijd, het meest omvangrijke boek over die Tweede Wereldoorlog in Nederland is het werk van Lou de Jong, Hoeveel delen. En hij is een van de eerste die volgens mij heel terecht heeft gezegd, ik neem die Indonesische decolonisatie mee. Dat is deel van die geschiedenis. Dat wordt nu pas weer herontdekt. Overigens, Lou de Jong, echt goed af. Chapeau. Ongelooflijk indrukwekkend wat die man destijds heeft gepresteerd. Wat een levenswerk en wat een kwaliteit van historisch onderzoek, historische analyse, schrijfstijl. Die man was briljant, denk ik. Echt briljant. En ik weet niet of er al straten en pleinen naar hem vernoemd zijn. Het zou volkomen terecht zijn, denk ik. Het is echt liefde. Maar misschien is dat werk zo omvangrijk dat alleen al de delen over Indië zijn 8 of 9 delen. En misschien is het bijna te omvangrijk voor deze tijd of zo. Maar het blijft wel echt een monument. En ik heb er ook nog altijd veel uit geleerd. En ja, er is inmiddels veel nieuw onderzoek naar boven gekomen. Maar de kern van zijn analyse staat nog echt altijd als een huis, vind ik. En dus wat dat betreft... Maar je hebt helemaal gelijk in de publieke verbeelding van die 20e eeuwse geschiedenis is die Tweede Wereldoorlog heel groot.
Wel, dat vind ik zo eigenaardig aan dit verhaal. Enerzijds is het in zekere zin een soort van vergeten geschiedenis. Maar anderzijds denken Nederlanders ook met heel veel... Ja, warmte blijkbaar terug aan het koloniale verleden. Je citeert een opiniepeiling van YouGov in de inleiding van je boek, waaruit blijkt dat de helft van de Nederlanders trots is op het koloniale verleden. En opnieuw, na het lezen van jouw boek, vroeg ik me af als buitenstaander, hoe kan dat? Ja. Ik bedoel, je laat heel goed zien dat die koloniale geschiedenis een geschiedenis was die... Ja, waar enorm veel geweld mee gepaard is gegaan. Ja. Het cultuurstelsel was een vorm van slavernij. Maar zelfs die periode van de Edese politiek, als je kijkt naar het aantal kinderen, Indonesische kinderen die onderwijs kregen aangeboden, dat bleef altijd over zo'n miniem kleine aantallen gaan. Ik bedoel, het soort schaamlapje eigenlijk. Ja. Dus ja, heb je een idee over wat is er hier dan precies misgelopen? Ja. Dus enerzijds vergeten verleden en anderzijds een verleden waar mensen blijkbaar een relatief rooskleurig beeld bij hebben, dat helemaal niet overeenkomt met de werkelijkheid. En opnieuw, ja, ik weet dat jij geen... je hebt natuurlijk geen onderzoek gedaan naar het geschiedenisonderwijs in Nederland, maar ik vraag mij als historicus toch wel af, wat is er hier misgegaan en wat doen wij mogelijk verkeerd? Ja. Dat beeld zo lang blijft bestaan.
Als ik eerlijk ben, ik denk niet dat de historici veel verkeerd hebben gedaan. Ik ben echt onder de indruk over... wat er aan historisch onderzoek is verricht, ook door Nederlandse historici. Het is zeer omvangrijk. Beschikbaar historisch onderzoek was echt groter dan dat van de Belgen over Belgisch Congo. Ik heb echt, het was voor mij een ongelooflijke berg documentatie om tot mij te nemen. En ik voel me ook een beetje ongemakkelijk bij het idee dat ik nu de eerste zou zijn die hierover een boek schrijft. Er zijn afgelopen 30, 40 jaar prachtige boeken geschreven met analyses die ik alleen maar kan bewonderen, omdat ze precies zijn, nauwgezet enzovoort. Of het nu gaat over diplomatieke geschiedenis, militaire geschiedenis, economische geschiedenis. Het is allemaal geschreven. Ik denk wat moeilijker is de vertaalslag geweest naar het bredere publiek. En dat heeft voor een deel, denk ik, te maken, dat is een beetje de hypothese die ik voorstel, met enige schroom overigens, van zou het kunnen te maken hebben met de herinrichting van het geschiedenisonderwijs in Nederland in de jaren 90. Je hebt dan gezien dat het aantal jaren verplicht geschiedonderricht is in Nederland, als ik het goed begrepen heb, 3 jaar en daarna is het een keuzevak. Nou, in België is het nog altijd 6 jaar een verplicht vak bij het algemeen secundair onderwijs en het technisch secundair onderwijs. En in het beroepsonderwijs is het deel van een breder vormingspakket. Maar ik ga niet zeggen dat wij allemaal hooggeletterde historici afleveren aan de Belgische schoolpoorten, aan de Vlaamse schoolpoorten. Maar je bent toch meer blootgesteld geweest aan meer geschiedenis. En bovendien, ander mooi proefschrift in Nederland een tijd terug. Over wat staat er in die leerboeken? Als mensen maar 3 jaar hebben, wat leren ze dan in die 3 jaar? En dan blijkt dat zelfs de meest recente geschiedenisleerboeken, handboeken in het middelbaar onderwijs, hanteert een frame wat eigenlijk niet erg verschilt van een frame van 50 jaar geleden. En Nederland, geschiedenis wordt opgehangen aan Nederlandse geschiedenis. En die Nederlandse geschiedenis wordt opgehangen aan een aantal concepten zoals tolerantie, democratie, vrijheid. Ik heb nooit Belgische geschiedenis gekregen die wordt opgehangen aan een aantal deugden. Terwijl er ook een aantal dingen zijn in die geschiedenis die bijzonder interessant zijn. Ja. En ik heb nog een aantal Belgische handboeken er eens op nagekeken. Die framing van... misschien is het omdat wij een totaal ander land zijn met een heel ander nationaliteitsbesef. We zijn veel minder een volk, denk ik. En dat heeft veel nadelen, maar het is ook een aantal voordelen, denk ik. Ik vond dat eigenlijk ongelooflijk te lezen. In recente handboeken blijven de als primaire frame. Het eerste wat je leert is van... wij zijn een tolerant land. Ja, als dat het eerste is wat je leert, is het wat moeilijk om op... als dat op pagina 1 staat, is het lastig om op pagina 20 te lezen dat niet altijd zo fijn eraan toe ging. Ja. Er is een soort... dat leidt tot een soort morele zelfoverschatting. En dat zijn nu grote woorden die ik bovenhaal. Maar dat zie je ook in die decolonisatiepolitiek. Wij zijn toch goed? Ja. Wij doen... Waarom doen ze nu zo moeilijk? Wij zijn toch goed? Ja.
En overigens, er is natuurlijk wel iets veranderd in de afgelopen jaren. En ik denk dat jouw boek daar ook een product is van een bredere beweging.
Ja,
maar hierbij moet ook natuurlijk wel het werk van Remy Limpach genoemd worden,
absoluut,
denk ik. Wat ook tot politieke consequenties heeft geleid. De brandende kampongs van generaal Spoor, wat in december 2016 heeft geleid tot een... Dat de regering op dat moment eigenlijk zei van, nou, dan moet er maar een groot onderzoeksproject komen door het Leidse KITOV en de Militaire Academie, geloof ik, in Breda. NIMH, precies. En nog het NIOD. Waar ik geloof eind dit jaar de publicaties, wordt het echt afgerond en komen er echt meerdere bundels en boeken over de periode 45-49.
Nu, het was ook al langer aan het gisten. De processen die Jeffrey Pondaag heeft aangespannen destijds tegen de Nederlandse staat en gewonnen voor de weduwe van Rawagede, dat is 2010, 2011, 2012, heel veel heeft eraan toe bijgedragen dat het... Ja. Dat je het niet langer onder de mat kon vegen.
Precies. Ik denk dat dit een mooi moment is om te stoppen. We zijn ruim over de tijd. David, hartelijk dank voor je komst en voor alle interessante inzichten die je hebt geboden. Annelien, dank je wel dat je hier ook bij was. Ik denk dat we het voor nu hierbij moeten laten. En Revolutie is nog steeds in de winkels te koop. Koop het vooral bij je lokale boekhandel en niet bij een of andere blauwe reus of via Amazon. Want dat is tegenwoordig toch een beetje een criminele daad, vind ik. Bedankt voor het luisteren naar Blik Achteruit, een historische kijk op de actualiteit. Voor meer info bezoek onze website www.blik-achteruit.nl www.blik-achteruit.nl. Wij zijn ook bereikbaar per e-mail voor vragen, suggesties en feedback. blikachteruit@gmail.com